Hoofdstuk 7. Het karakter van Johannes. De apostel stond onder zijn broeders, met name bekend als de discipel die Jezus lief had. Hoewel hij volstrekt geen lafaard, zwakkeling of onzeker van aard was, bezat hij een vriendelijk uiterlijk en een warm, liefdevol hart. Hij schijnt in bijzondere mate de vriendschap van Christus genoten te hebben. En hij ontving veel tekenen van vertrouwen en liefde van de heiland. Hij was een van de drie die getuige mocht zijn van de verheerlijking van Christus op de berg en van de zielstrijd in Gethsemane. Tijdens de laatste uren van benauwdheid aan het kruis was het Johannes aan wie onze Heer zijn moeder toevertrouwde. De genegenheid van de heiland voor zijn geliefde discipel werd beantwoord met alle kracht van een liefdevolle toewijding. Johannes klemde zich vast aan Jezus, zoals de rank zich vastklemt aan de statig pilaar. Terwille van zijn meester trotseerde hij de gevaren van de rechtszaal en vertoefde hij bij het kruis. Op het bericht dat Christus was opgestaan, haastte hij zich naar het graf, terwijl hij in zijn haast zelfs de onstuimige Petrus voorbijrende. De liefde van Johannes voor zijn meester was geen gewone menselijke vriendschap, maar de liefde van een berouwvolle zondaar die besefte dat hij gekocht was door het kostbare bloed van Christus. Hij beschouwde het de hoogste eer te werken en te lijden in de dienst van de Heer. Zijn liefde tot Jezus bracht hem ertoe alle liefde hebben voor wie Christus gestorven was. Hij bezat een praktische godsdienst. Hij geloofde dat de liefde tot God tot uiting kwam in liefde tot zijn kinderen. Telkens weer hoorde hij men zeggen, geliefde, als God ons zo lief had, behoren wij ook niet elkaar lief te hebben? 1 Johannes 4 vers 11. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief en zijn broeder haat, is hij een leugenaar. Want als hij zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? Vers 19 en 20. Het leven van de apostel was in overeenstemming met zijn leer. De liefde die hij in zijn hart voelde voor Christus, leidde hem tot oprechte, onvermoeibare arbeid voor zijn medemens, in het bijzonder voor zijn broeders in de christelijke gemeenten. Hij was een krachtige prediker, enthousiast en ernstig, en zijn woorden waren vol overtuiging. Een nieuwe schepping door Gods genade. De eerlijke liefde en belangeloze toewijding die naar voren kwam in het leven en het karakter van Johannes, vertegenwoordigen lessen van onschatbare waarde voor de christelijke gemeente. Sommigen zouden misschien kunnen beweren dat de liefde losstaat van de goddelijke genade. Van nature bezat Johannes ernstige karakterfouten. Hij was trots en eerzuchtig, licht geraakt en snel beledigd. De diepte en oprechtheid van Johannes' genegenheid voor zijn meester was niet de reden dat Jezus van hem hield, wel de uitwerking van zijn liefde. Johannes wilde worden als Jezus, en onder de veranderde invloed van de liefde van Christus werd hij zachtmoedig en nederig van hart. Zijn eigen ik was verborgen in Christus. Hij was nauw verbonden met de levende wijnstok en kreeg aldus deel aan de goddelijke natuur. Dit zou altijd het gevolg zijn van gemeenschap met Christus. Dat is ware heiligmaking. Er kunnen wel dergelijke gebreken aanwezig zijn in iemands karakter, maar als deze een ware discipel van Jezus wordt, maakt de kracht der goddelijke genade van hem een nieuw schepsel. De liefde van Christus verandert en heiligt hem. Wanneer echter mensen voorgeven christenen te zijn, terwijl hun godsdienst hen in het dagelijks leven geen betere mannen of vrouwen maakt, levende vertegenwoordigers van Christus in houding en karakter, dan behoren ze hem niet toe. Lessen in karaktervorming. Johannes had ooit een meningsverschil met verschillende van zijn broeders over wie de grootste van hen zou zijn. Het was niet de bedoeling dat Jezus hun woorden zou horen. Doch Jezus las wat op hun hart was en gebruikte deze gelegenheid om zijn discipelen een les in nederigheid te geven. De vermaning was niet alleen bestemd voor deze kleine groep die naar zijn woorden luisterde, maar ook voor het welzijn van al zijn volgelingen tot aan het einde der tijden. En zittende riep hij de 12 tot zich en zeide tot hen, als iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. Markus 9 vers 35. Zij die de geest van Christus bezitten, zullen er niet naar streven een plaats boven hun broeders in te nemen. Zij die in hun ogen klein zijn, zullen door God gehoogacht worden. En hij nam een kind en plaatste die in hun midden, omarmde het en zei tegen hen, wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Vers 36 en 37. Welk een kostbare les is dit voor alle volgelingen van Christus. Zij die de dagelijkse plichten over het hoofd zien, die barmhartigheid en vriendelijkheid, hoffelijkheid en liefde, zelfs tegenover een kleinkind veronachtzamen, doen ditzelfde tegenover Christus. Johannes voelde de betekenis van deze les en leerde ervan. Bij een andere gelegenheid hadden zijn broers, Jacobus en hijzelf, een man gezien die duivelen uitwierp in de naam van Jezus. Omdat hij zich niet bij hun gemeenschap had aangesloten, vonden ze dat hij niet het recht had om dit te doen, en dus verboden ze het hem. Vanuit de oprechtheid van zijn hart vertelde Johannes dit voorval aan zijn meester. Jezus zei, belet het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en kort daarna smadelijk van mij zou kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Vers 39 en 40. Later vroegen Johannes en Jacobus opnieuw om de ereplaats in het koninkrijk van Christus te mogen innemen. De heiland antwoordde, gij weet niet wat gij vraagt. Marcus 10, vers 38. Hoe weinigen van ons begrijpen vaak de betekenis van onze gebeden. Jezus wist hoe groot het offer was waarmee die eer gekocht moest worden toen hij om de vreugden die hem was voorgesteld het kruis verdroeg en de schande verachten. Hebreeën 12, vers 2. Die vreugde was het zien van zielen, verlost door zijn vernedering, zijn zielsangst en het vergieten van zijn bloed. Deze heerlijkheid zou Christus ontvangen, en het was deze heerlijkheid die beide discipelen met hem wensten te delen. Jezus vroeg hen, kunt gij de beker drinken die ik drink, of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem, wij kunnen het. Marcus 10, vers 38 en 39. Hoe weinig begrepen ze van deze doop? Jezus zei tot hen, de beker die ik drink zult gij drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter of linkerzijde staat niet aan mij om te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is. Trots en eerzucht bestraft. Jezus begreep de drijfsfeer die achter het verzoek lag en bestrafte daarop de trots en eerzucht van beide discipelen. Gij weet dat gij, die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgenoten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs voor velen. Marcus 10, vers 42 tot 45. Op een dag zond Jezus boden uit naar een Samaritaans dorp, met het verzoek om voor hem en zijn discipelen voorbereidingen te treffen. Maar toen de heiland de stad naderde, bleek dat hij op weg was naar Jeruzalem. Dit wekte de vijandschap op van de Samaritanen en in plaats van boodschappers te zenden om hem uit te nodigen en zelfs te vragen bij hen te blijven, onthielden ze hem datgene wat ze anders aan de gewone reiziger wel zou hebben gegeven. Jezus drong zijn tegenwoordigheid nooit op en de Samaritanen misten een zegen die hen ten deel zou zijn gevallen als ze hem als gast hadden uitgenodigd. Wij kunnen verbaasd zijn over zulk onheuse behandeling van de majesteit des hemels. Maar hoe dikwijls maken wij, die voorgeven volgelingen van Jezus te zijn, ons niet schuldig aan hetzelfde verzuim? Nodigen we Jezus uit om intrek te nemen in ons hart en in ons gezin? Hij is vol liefde, genade en zegen en staat klaar om ons deze gave te schenken. Evenals de Samaritanen zijn we echter dikwijls tevreden zonder deze gave. De discipelen wisten van de bedoeling van Jezus, om de Samaritanen door zijn tegenwoordigheid te zegenen. En tot hun grote verbazing en verontwaardiging bemerkten ze de koelheid, afgunst en achteloosheid voor hun meester. Vooral Johannes en Jacobus waren aangeslagen. Dat hij, die ze zo hoog achten, op een dergelijke wijze behandeld werd, scheen voor hun een onvergeeflijke misdaad die onmiddellijke bestraffing vereiste. In hun ijver zeiden ze, Heer, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren, evenals Elia deed? Lucas 9, vers 54. Jezus bestrafte zijn discipelen, zeggende: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Vers 55 en 56. Johannes en zijn mededisciplen waren op een school waar Jezus onderricht gaf. Zij die bereid waren hun gebreken in te zien en die graag hun karakter wilden verbeteren, hadden daartoe ruimschoots de gelegenheid. Johannes waardeerde elke les en probeerde voortdurend zijn leven in overeenstemming met het goddelijke voorbeeld te brengen. Deze lessen van Jezus, die nederigheid, zachtmoedigheid en liefde bevatten, onmisbaar voor het groeien in genade en om geschikt gemaakt te worden voor zijn werk, waren van grote betekenis voor Johannes. Deze lessen zijn bestemd voor ons als enkelingen en als broeders in de gemeenten, als ook voor de eerste discipelen van Christus. Johannes en Judas. Een belangrijke les kan getrokken worden uit de grote tegenstelling in het karakter van Johannes en in dat van Judas. Johannes was een levend voorbeeld van heiligmaking. Daartegenover bezat Judas een mate van vroomheid, terwijl zijn karakter eerder duivels dan goddelijk was. Hij gaf voor een discipel van Jezus te zijn, maar in woord en daad verloochende hij hem. Judas had dezelfde waardevolle gelegenheden als Johannes. Judas had dezelfde waardevolle gelegenheden als Johannes om het voorbeeld te bestuderen en na te volgen. Hij luisterde naar de lessen van Christus en zijn karakter had door goddelijke genade veranderd kunnen worden. Maar waar Johannes ernstig streed tegen zijn eigen gebreken en op Christus wilde lijken, deed Judas zijn geweten geweld aan en gaf toe aan de verleiding. Hij ketende zich vast aan oneerlijke gewoonten die hem vormden naar het beeld van Satan. Deze beide discipelen stellen de christelijke wereld voor. Alle beweren volgelingen van Christus te zijn, maar terwijl de ene groep leeft in zachtmoedigheid en nederigheid en van Jezus leert, toont de andere groep dat ze geen daders zijn van het woord, maar slechts hoorders. Eén groep mensen wordt geheiligd door de waarheid en de andere weet niets van de veranderende macht van de goddelijke genade. De eerste sterven dagelijks aan hun eigen ik en overwinnen de zonde. De laatste geven toe aan hun lusten en worden dienaren van Satan.